Jezus was een wijs man, zou je kunnen stellen. Hij gaat de discussie met de schriftgeleerden niet uit de weg, maar praat ze ook niet naar de mond. Zijn antwoorden komen regelrecht uit de schrift, zoals ze die zelf bestudeerd hebben. Maar hoe kan het dat deze gesprekken ontstaan? Wie zijn dan die schriftgeleerden en waarom leggen die Jezus steeds het vuur aan de schenen? Oorspronkelijk waren de serofiem, zoals ze genoemd werden, de schrijvers, de Hebreeuwse aanduiding van de schrijvers is dat, serofiem, was een naam voor mensen die de Hebreeuwse Bijbel, de Torah en andere heilige boeken kopieerden. Overschreven dus, zou je kunnen zeggen. Daar heb je goede vaardigheden voor nodig op het gebied van lezen, schrijven en nauwkeurigheid. Dat is ook de grondbetekenis van het Hebreeuwse woord voor wijsheid. Chokma. Denk maar aan goochem, maar de eigenlijke betekenis is vast, solide. Even een kopietje maken zoals wij dat doen, dat kon in die tijd niet. Je had iemand nodig met solide vaardigheden, een vaste hand. Dat de serofiem, de schrijvers daarbij onwillekeurig ook iets van de inhoud van dat wat ze kopieerden binnenkregen, was niet meer dan logisch. Daarom wierpen ze zich later ook steeds meer op als onderwijzers en leiders van het volk. Want ze wisten immers goed wat er in de Torah stond. Zeker na 200 voor Christus werd hun invloed op de religieuze literatuur steeds groter. Te meer omdat ze zich afzetten tegen de Griekse invloed op de cultuur van Israël, die ze zagen als een aantasting op de Joodse leefwijze en religie. Van Sofer, schrijver, werden ze in de tijd van de... Van Sofer, schrijver, werden ze steeds meer kenner van de Torah, goed onderlegd in de wet van Mozes. In de tijd van de evangelieschrijvers worden ze aangeduid met het Griekse woord grammateus, een groep van deskundige geleerden die de geest van Mozes hadden geërfd. Kenners van de wet die in staat waren Gods wil, boodschap en oordeel te verkondigen. Van simpelweg een groep kopieerders waren ze geleerden geworden, met een ultieme wetenschap van de inhoud van hetgeen ze overgeschreven hadden. Een wetenschap die ze niet alleen doorgaven aan het volk, maar waarmee ze het volk ook een juk op de schouders legden, door ze te verplichten, te leven, niet alleen naar de 10 leefregels van God, maar ook naar de meer dan 600 geboden die ze met hun kennis tot stand hadden gebracht. Een omgaan met de wet die met de beste bedoelingen voorbij ging, naar mijn idee, aan het doel van de Torah. En dit terwijl de schriftgeleerden zichzelf vaak niet hielden aan wat ze het volk leerden. De valkuil van de wetenschap is niet aan hen voorbij gegaan. Die valkuil dat je door een steeds toenemende kennis van je onderwerp je uiteindelijk de binding kwijtraakt met wat voor nut jouw kennis heeft in het dagelijks leven van de mensen. Met een afweging of het überhaupt iets toevoegt aan het leven en welzijn van mensen, en ook ethisch verantwoord is waar je mee bezig bent, of het nog wel strookt met je grondbedoeling. Met een toename van de wijsheid zie je wel vaker een afname van de levenswijsheid. Kort geleden zag ik in het journaal, en misschien hebben jullie het ook wel gezien, een bericht over huisdieren in China. Veel mensen laten daar cellen van hun geliefde kat of hond invriezen, zodat ze als hun dier overlijdt, ze uit die cellen precies dezelfde soort hond of kat terug kunnen krijgen. Dan is het net of ze nog steeds hetzelfde maatje hebben. Op de vraag of dit dan ook zou kunnen bij mensen, gaf de wetenschapper niet rechtstreeks antwoord, maar zei hij alleen maar dat daar te veel wettelijke beperkingen voor waren. Maar naar mijn idee was de vraag eigenlijk, is het ethisch op de stoel van de schipper te gaan zitten? Ook al zou het erop lijken dat je zijn werk zou kunnen klonen, kopiëren. Dan komt toch de vraag naar wijsheid om de hoek. Wat is wijsheid? Ben je wel goed wijs? Laten we niet vergeten dat de wetenschap ons mensen ook veel goeds gebracht heeft. Maar het denken van de wetenschap heeft zich in de loop van de eeuwen steeds meer losgemaakt van het werkelijke leven. Soms leidt dat tot razend knappe dingen. De nieuwste ruimtetelescoop, James Webb, die kan kijken tot in de kraamkamer van de sterren, levert een schat aan informatie op over het heelal en de ontstaansgeschiedenis van de aarde. Maar er zit ook een nadeel aan die wetenschap. Doordat de mens in staat is zich los te denken van de bestaande werkelijkheid, komt het ook vaak voor dat mensen daardoor zelf, als mens, ook loskomen te staan van de werkelijkheid waarin ze leven. Van het leven zelf soms. Het is de hypothese, het is de theorie, die langzamerhand voor het echte leven wordt aangezien. En de waarheid van de theorie wordt daarmee langzamerhand verheven boven de waarheid en de waarde van het menselijk leven. In de Tweede Wereldoorlog, maar ook later, leidde dat tot onmenselijke proeven op gevangenen in de naam van wetenschappelijke vooruitgang. Maar wat je ook in de geschiedenis steeds terugziet, zijn de leiders van een volk, de Führers, de Poetins, de Bolsonaro's, die zich de redder van het volk wanen en denken dat het volk niet meer zonder hun grote kennis en ervaring zou kunnen. Langzamerhand raken, naar mijn idee, hun wegen, hun verstand verduisterd en struikelen ze, ook al weten ze soms zelfs niet eens waarover. De meeste mensen hebben vanaf het begin van de bewustwording van de schoonheid van de schepping, die schepping toegeschreven aan iets buiten hunzelf. Of het nu om Maya's, Chinezen, Grieken of Joden ging, op een of andere manier zat er bij hen een besef dat de wereld om hen heen meer was dan zij zelf konden bevatten en doorgronden. En omdat ze dicht bij de natuur leefden en dus ook alle elementen van de natuur aan de lijve ondervonden, schreven ze dit toe aan de god van de donder, of de god van de regen, of de zonnegod, of simpelweg aan een god. In de tijd van de Bijbel is ontstaan, ik zeg het verkeerd, of simpelweg, en de god die in de tijd van de Bijbel is ontstaan, zie op meerdere plekken op onze aarde dat mensen tot het besef komen dat er misschien maar één god is. In plaats van al die verschillende goden, en dat die God niet per se altijd de mensen als speeltjes voor zichzelf ziet. Het denken en daarmee ook het geloof van de mensen evolueert, ontwikkelt. Ontwikkelt zich van goden voor dagelijkse natuurverschijnselen naar een God voor de mensen. Daarmee waren nog lang niet alle antwoorden op de vragen rondom God opgelost. En je ziet dan ook dat het geloof in de God van Abraham, Isaac en Jacob zich ook steeds verder opnieuw ontwikkelt. Meestal afhankelijk van de situatie waarin het volk Israël zich bevond. En je kan er ook rustig aan vastknopen waarin de kerk zich daarna bevond. Over het algemeen wordt dit bestempeld als het toenemen van wijsheid en inzicht. Ook nadat later de christelijke kerk is ontstaan, waarbij de wetenschap aan het geloof verbonden blijft. Met name na de verlichting, het tijdperk van de 17e en de 18e eeuw, zie je dat de wetenschap zich vrij wil ontwikkelen. Het liefst los van staat en kerk, geloof. Daarmee loskomend van de dagelijkse beleving van mensen met hart, gevoel en verstand. Wetenschap begint zich vanaf die tijd te versmallen tot het verstand alleen. Wijs worden kun je ook wel zonder geloof in God. Wie veel geleerd heeft, wordt als wijs gezien. Hoewel ik blij ben met veel dingen die de wetenschap heeft weten uit te vlooien, vind ik het eng dat de wetenschap onafhankelijk is komen te staan van geloof, staat, ethiek, waarden en normen. Dat heeft immers ook steeds opnieuw zaken teweeg gebracht waarvan je je mag afvragen of het een zegen is geweest of nog is voor de mensheid. Atoombommen, kernenergie, nanotechnologie, chemie, algoritmen op de computer. Je moet er vast veel voor leren om zoiets te ontwikkelen en ermee om te kunnen gaan. Maar misschien heb je ook wel veel wijsheid nodig om er goed mee om te gaan. Of er misschien zelfs wel niet mee om te gaan. Immers, komt het de mens en de schepping ten goede als je met zulke ontwikkelingen bezig bent? En weet je waar het begin en het einde is van dergelijke ontwikkelingen? Of ontdek je dat pas als de ontwikkelweg al niet meer omkeerbaar is? Ben je wel goed wijs dan? Het boek Spreuken is hier heel duidelijk in. Als het niet in de lijn zit van Gods wijsheid en schepping, is het goddeloos. Van God los en doe je jezelf en anderen veel kwaad. Spreuken gaat over de wijsheid die mensen beschermt en behoedt, die je aanzien geeft en tot eer strekt. Een wijsheid die we dus daarmee ook met een gerust hart mogen toeschrijven aan mensen later uit de geschiedenis, bijvoorbeeld Nelson Mandela en Martin Luther King. En laat er geen twijfel over bestaan, een dergelijke wijsheid komt van God. Was door God al geschapen, nog voordat hij onze prachtige aarde schiep. Dat hebben we niet gelezen vanmorgen, maar tussen vers 1 tot en met 8 en 32 tot en met 36 staat een heel mooi loflied op de wijsheid waarin aangegeven wordt dat God eigenlijk eerst de wijsheid geschapen had en toen pas de aarde, zodat de wijsheid ook over de aarde zou kunnen regeren. Wie Gods wijsheid zoekt, zijn geboden onderhoudt, ze bewaart in het diepste van zijn hart, staat er in Spreuken, die zal de bron van het leven vinden en bewaren. Wie daar solide in is, wie die wijsheid vindt, vindt het leven en ontvangt de gunst van de Heer. In het Nieuwe Testament wordt Jezus voortdurend bestookt door fariseeën, sadduceeën, herodianen en wat er nog maar meer rondliep in Jeruzalem. Meestal groeperingen die rond het woord van God, de Tora, hele theorieën en systemen hadden opgebouwd om er maar voor te zorgen dat het woord van God goed bewaard en beschermd zou worden. Een prima streven op zich, maar met de vervelende bijwerking dat alles en iedereen die daarvan af leek te wijken tot de orde geroepen moest worden. En omdat Jezus grote ingang vond bij de mensen van zijn tijd, was het van groot belang om zijn wijsheid te toetsen aan hun eigen wetenschap. Ten slotte hadden zij de wijsheid in pacht en was het niet de bedoeling dat anderen van hun goede pad afgebracht zouden worden. Zij dienden en verdedigden hun eigen leer met heel hun verstand. Maar Jezus doet hen steeds opnieuw versteld staan door de manier waarop hij hen met elementen uit hun eigen overtuiging van antwoord wist te dienen, zonder daarbij de Tora, Gods wet, geweld aan te doen. Misschien dat juist daarom een van de schriftgeleerden het gesprek met Jezus aangaat om helemaal tot de kern van de zaak door te dringen. Heer, wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Dan breng je terug tot één ding. En dan volgt het grote gebod uit de Tora, uit de Deuteronomium. Hoor Israël, de Heer, onze God, is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Completer kan het bijna niet. Hiermee dringt Jezus door tot de kern van het geloof en tot de kern van de mens. Niet van God los, maar met alle vezels van zijn lichaam en geest helemaal verbonden aan God. Maar Jezus gaat nog verder. Hij kent de mensen en weet hoe gemakkelijk ze op een ander neerkijken die anders denkt, anders doet, op een andere manier zijn geloof beleeft. Hij weet ook hoe hun eigen belang of juist hun eigen onmacht, frustratie, verdriet of onzekerheid hen belet om voluit in het leven te staan. En helaas ook vaak voluit in het geloofsleven te staan. Daarom voegt hij er nog een tweede gebod aan toe. Heb uw naaste lief als uzelf. Jezus kent het verlangen van ieder mens om in harmonie te komen met zichzelf en het te mogen zijn, ertoe te doen in zijn eigen omgeving. Door de naaste lief te hebben als jezelf, kom je op gelijke voet met die medemens. Die heeft immers dezelfde tekortkomingen en dezelfde verlangens als jijzelf. Als je in staat bent je medemens lief te hebben als jezelf, komt heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en heel je kracht vrij om je ook te richten op God en zijn wijsheid. Kennis en inzicht groeit met de jaren. Zeker als je er ook werk van maakt om steeds meer kennis en inzicht te krijgen. Dat geldt ook voor ons. En als ik kijk naar onze gemiddelde leeftijd, dan zit hier heel wat wijsheid, kennis en inzicht, zou je zeggen. De grote kunst is of we dit op een goddeloze manier gebruiken, van God los, of dat we het gebruiken met heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand en het richten op God en onze naaste. Jezus wist dat we dat slechts kunnen met vallen en opstaan. En daarom heeft hij op de avond van zijn gevangenneming ons een beetje houvast gegeven. Hou vast in een stukje brood wat hier nu nog onder het kleed ligt. Hou vast in een slokje wijn. Zo simpel, zo alledaags, zo dichtbij. Zo dicht bij ons als gehele mens, dat het ons hart, onze ziel, ons verstand en onze naaste raakt. Laten we daarom wijs zijn en God lief hebben, onze naaste als onszelf, en daarin, zoals Spreuken het zei, het leven vinden. Amen.